Schaamteloos Randstedelijk is de podcast voor jonge mensen in de stad op zoek naar houvast.
Iedere aflevering houden wij, Doortje Smithuizen en Perre van den Brink, de jonge steling spiegelvol.
Hoe erg is de wooncrisis voor millennials? En kan je eigenlijk nog wel vlees eten?
En is natuurwijn helemaal super of is het totaal overbodig luxe?
Wij zijn jouw gids binnen de randstedelijke bubbel. Luister nu naar onze podcast Schaamteloos Randstedelijk. Overal waar jij je podcast luistert.
Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies.
Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou.
En ik ben Wim.
In deze aflevering hebben we het over cash.
Ja
over...
Marnies.
Oh, ja, geld dus.
Ja.
Daar hebben we eigenlijk altijd over, maar goed.
Ja, eigenlijk wel, hè?
Ja. Maar jij hebt het punt dat cash ook een positie is.
Ja, we gaan het hebben over rente. Wat zegt Warren Buffett daarover? En de wetenschap.
Heel belangrijk. Je hebt ook transacties gedaan.
Ja, en we gaan het hebben over KidLab, over de beursgang. Want dat was een succes.
En een fantastische tip in onze nieuwe rubriek Pim's Parels. Dames en heren, we gaan beginnen. Daar zitten we dan weer.
Ja, Milou, jij bent bijna jarig.
Dat klopt. Ja, ik ben op vrijdag 22 oktober jarig.
Hoe oud wordt jarig?
30.
30. Niet normaal.
Ja, mijn zusje die was dus, die dacht hier, dit moeten we vieren. En Milou die wil altijd al een groot verrassingsfeest. Dus dat gaan we organiseren.
Ja, dan gaan we flink uitpakken.
Ja, maar dit is dus geen verrassing meer.
Ja, maar kunnen we nog wel uitpakken.
Dat kan inderdaad. Bo organiseert het ook nog helemaal. Dus het is alsnog heel relaxed en ik weet nu gewoon waar ik aan toe ben.
Dat is toch leuk dat we het weer kunnen vieren.
Ja, kom je ook?
Ja, zeker.
Leuk.
Ik heb mijn kerstpositie aardig verlaagd om bij jou langs te kunnen komen vrijdag.
Oké, kijk aan. Nou, dat biedt perspectief. Dat is wel... Nee, flauw. Ik hoef niet eens een cadeautje. Ik vind het leuk als je komt.
Ik kom niet met lege handen.
Oké. Maar dat is wel namelijk ook het onderwerp van deze aflevering natuurlijk. Cash.
Ja, waarom gaan we het erover hebben?
Cashpositie. Nou, ik vind het wel een interessant ding wat je hebt uitgezocht. Omdat je hebt het wel vaker over... Ja, je moet ook zoveel procent cash in je portfolio hebben. En dan denk ik altijd... Ja, dat geld dat daar dus staat, wat niet in aandelen zit... Dat kan dus ook niet renderen. En dat levert dus niks op. En uiteindelijk wordt geld minder waard als je er niks mee doet. Zo werkt het volgens mij nou eenmaal. Dus ja, hoe belangrijk is dat nou eenmaal?
Ja, nou, heel, heel wijs eigenlijk. Nee, je hoeft natuurlijk niet een cashpositie te hebben. Alleen wat wel interessant is, helemaal in deze tijd dat alles vrij hoog staat. Dan merk je toch wel, ik merk ook in de community dat er best wel een grote groep mensen is die een hoge cashpositie hebben. Zo'n 20% cash aanhouden. En het leek mij wel eens leuk om nou eens naar wat wetenschappelijk onderzoek te kijken. Wat zegt het verleden over een cashpositie? Hoe kan je daarmee omgaan? Je hebt meerdere momenten van cashpositie.
Heel even dan om te beginnen. De cashpositie, dat is dus dat geld dat wel op je bijvoorbeeld bij mij op de Giro staat, maar niet in de aandelen zit.
Ja, laten we eerst beginnen dat ik vind dat cash ook een positie is. Het idee dat je dus al het geld wat op je beleggingsrekening staat altijd maar belegd moet hebben. Dus in een bedrijf. Mm-hmm. Dat hoeft dus niet.
Nee, precies.
Dat is eigenlijk
wel...
waar ik mee wil beginnen. Cash is dus ook een positie.
Ja.
Het is dus niet erg om te zeggen, ik heb nu 5% tijdelijk in cash. Mm-hmm. Omdat ik nu even geen tijd heb of geen ander bedrijf kan vinden omdat alles heel hoog staat. Okay. Dat is helemaal geen probleem. Dus je moet je nooit die rush hebben, die haast, die druk voelen, dat je altijd maar 100% belegd moet zijn. Het is helemaal niet erg om ook cash als positie te zien. Dat is wat mijn punt eigenlijk is.
Maar het voelt voor mij een beetje kunstmatig, dat hele cashpositie. Omdat het gaat over dat het staat op je beleggingsrekening. Maar ik heb natuurlijk ook een spaarrekening waar ik nog een veel grotere cashpositie heb.
Nou, laten we eerst eens beginnen met de rollen van cash geld. Dan hebben we eigenlijk, ik denk, even een tweedeling moeten maken. Dus de eerste deling is, je hebt een soort van buffer nodig. Dat is eigenlijk het stukje waar jij nu over praat. Dat is het stukje op je bankrekening.
Ja.
En nou, daar hebben we natuurlijk al heel veel afleveringen over gesproken. We kunnen het nog een keer herhalen. Maar dat is de buffer die je nodig hebt om onverwachte rekeningen te betalen. Maar ook om loonverlaging of baanverlies op te vangen. En dat is het. Ja, de regel is een beetje 6 tot 12 maanden kosten. moet erbij. Ja. Dat je dat als buffer moet hebben. Dus ongetwijfeld bij Nibud zal daar een duidelijke uitleg over zijn. Maar dat is een beetje wat ik wel een beetje hanteer.
Ja.
En dat heb je gewoon op je spaarrekening. Dat moet ook heel liquide zijn. Dus dan moet je ten alle tijde aan kunnen komen. Dat als er wat gebeurt met je baan of er gaat wat kapot. Of je moet repareren naar je huis. Dat je in ieder geval
niet je aandelen hoeft te verkopen.
Ja. Dus je hebt altijd gewoon een gezonde reserve nodig.
Mm-hmm.
Daar over die cash gaat het niet.
Dat is één rol van cash, maar het gaat, we hebben het over de andere rol.
En het gaat eigenlijk over die andere rol van de cash die je lang kan missen. Dus je eerst, als het gaat om geld, heb je natuurlijk eigenlijk een scheiding van dit is mijn buffer. En alles boven die buffer heb ik over. Maar heb ik geen direct plan voor. En dat, dan kan je besluiten om dat te gaan beleggen. Mm-hmm. En het gaat over dat geld.
Ja.
En daarin kan je ook kiezen om bewust een periode cash aan te houden. En dat kan natuurlijk om meerdere redenen. Omdat je tijdelijk geen goed bedrijf kan vinden. Omdat je alles overwaardeerd vindt. Of omdat je geen tijd hebt om op dat moment een nieuw bedrijf te zoeken. Omdat je druk bent. Of je gaat je winnaars een beetje afromen. Omdat je hoogtevrees krijgt. En je wil graag wat reserve houden voor eventueel een crash.
Ja.
Er zijn natuurlijk heel veel redenen te bedenken waarom jij tijdelijk cash als positie ziet. Je ziet ook heel veel fondsen. Heel veel beleggingsfondsen. Die houden vaak wel een x percentage cash aan.
Okay.
Dan zie je vaak zo'n dan hoeveel procent in aandelen en hoeveel procent vaak in cash. En je ziet toch wel dat vooral de wat technologiefondsen toch vaak wel zo'n 5-15% cash aanhouden. Ik denk dat ook komt.
Waarom specifiek de technologiefondsen, denk je?
Technologie is over het algemeen wat volatiel. Dus ze willen graag gebruik maken van die volatiliteit.
Het groeit en daalt.
Ja, dus dat de bewegingen zijn gewoon wat heftiger.
Ja.
Dus ze willen gewoon, en er zit dus ook daardoor veel sentiment in. Het gaat ook heel erg over, heel veel winst in de toekomst zit ook ingeprijsd. Nou, dat kan wel eens tegenvallen bij kwartaalcijfers. Of als de rente omhoog gaat. Dus dat gaat best wel heen en weer. En ja, die willen heel graag wat cash houden om daar gebruik van te maken.
Mm-hmm.
Dus je ziet toch wel dat iedereen heeft een beetje zijn eigen reden dan cash. Maar cash is dus ook echt een positie. En zo moet je het ook benaderen. Dus als je een rendementsberekening gaat maken, dan doe je ook de rendementsberekening over alles. Dus ook je cash.
Ook je cash.
Ja, want cash is wel, jij kiest er bewust voor
om
een positie cash te nemen. Nou ja, dan kies je dus bewust voor dat je daar geen rendement op maakt. Maar je hebt dus ook geen rendement, geen downside eigenlijk. Dus je hebt geen rendement omhoog, maar ook niet naar beneden. Dus het is wel een onderdeel van je rendementsberekening over dat jaar.
En dat je dus kiest om daar geen rendement op te maken, dat is niet altijd zo geweest, toch?
Er is natuurlijk een tijd geweest dat we rente hadden. En dan had je denk ik zelfs als op je beleggingsrekening kreeg je rente. Die tijd is natuurlijk voorbij. Maar je moet uiteindelijk kijken wel naar de reële rente. En dat is eigenlijk de nominale rente min inflatie. Nou, die is op dit moment min 2 in Nederland. Dus in 2021 is het gemiddeld over dit jaar tot nu toe min 2.
Ja, want de rente is dus het percentage wat je op je spaarrekening krijgt.
Ja, dat is praktisch gezien nul. Onder de 100.000
euro. Ja, nu wel.
Onder 100.000 euro.
Stel dat het bijvoorbeeld 6%.
Ja, als het 6,5% rente en je hebt 4,5% inflatie. Dan heb je uiteindelijk aan reële rente 2%.
En dat is hoeveel je geld dus daadwerkelijk meer
in koopkracht aan vooruit gaat.
Ja.
Nu hebben we 0% rente met 2% inflatie. Dus eigenlijk je koopkracht gaat elk jaar met 2% achteruit.
Ja.
Dus één ding weet je zeker. Als je een cashpositie aanhoudt, dan verlies je koopkracht. Dus verlies je geld. Dat is eigenlijk één ding zeker. Soms, er zijn natuurlijk altijd momenten dat het handig zijn. Als de koers heel hard naar beneden gaat, dan ben je heel blij dat je natuurlijk een hoop cash hebt. Dan verlies je daar eigenlijk weinig. Dus ook een stukje, je haalt eigenlijk je volatiliteit een beetje uit je portefeuille. En je creëert natuurlijk extra munitie als de koersen dalen.
Ja.
Nu is natuurlijk de vraag, is dit verstandig?
Een cashpositie aanhouden?
Ja.
Want je zou kunnen zeggen, er zijn voor's en tegens. Gemengde gevoelens.
Ja.
Weet je, als mijn kat kwam van de week met een levende duif in zijn bek binnen, dan ben ik aan de ene kant trots. Van, wow, vind ik echt knap dat je zo'n grote vogel vangt. Aan de andere kant denk ik, vind ik echt heel erg. Arme duif.
Ja.
Gemengde gevoelens.
Nou ja, dan ga je natuurlijk altijd even de wetenschap kijken. Maar ik moet heel ook zeggen, ik vind altijd de wetenschap bij beleggen altijd een beetje lastig. Omdat namelijk er wordt nooit echt gebruik gemaakt. Er zit geen, beleggen is niet heel rationeel. Dus als je het soort van heel erg gaat simuleren aan de hand van data, dan komt daar vaak een conclusie uit. Maar wij de hele beurs zitten mensen in. En mensen hebben emotie.
Het is dus psychologie, zeg je eigenlijk.
Ja, en dat zit natuurlijk nooit in zo'n conclusie van een wetenschappelijke conclusie. Dus ik heb daar altijd wel een beetje moeite mee. En ik vind ook toch altijd wel, ja, je mag het natuurlijk eigenlijk niet zeggen bij beleggen van dit keer is het anders. Elke tijd heeft toch wel zijn eigen karakteristieken. Je kan nooit zomaar zeggen dat als er bijvoorbeeld een onderzoek wordt gedaan van 1990 tot 2010, 20 jaar. Dat wil niet zeggen dat die 20 jaar periode nou
er zo, nu weer aankomen.
Ja, dat is, het, we leven weer in een andere tijd.
Ja.
Dus daar vind ik altijd toch wel moeilijk om. Je probeert altijd toch wel een beetje de nuance te zien in wetenschappelijk onderzoek. En dat niet zo maar zo vasthouden. Want,
ja, je probeert ongeveer een regel te vinden die in de meeste gevallen op zal gaan. En dan weet je zeker dat het niet in elk geval zo zal zijn, zoals die regel voorschrijft. Maar dat het, nou, laten we zeggen, 80% van de tijd wel op die manier.
Ja, want maar één kan je ook weer zeggen, juist als het altijd maar de wetenschap zich herhaalt, dat betekent dat dan iedereen weet wat de uitkomst zou zijn. En dat is dus niet zo, want anders zou iedereen het kunnen voorspellen. Dus in principe is de wetenschap dat gebaseerd op data in het verleden, dus altijd onjuist.
Ja.
Zo kan je het ook bekijken.
Benadering van de werk.
Maar wat zegt de wetenschap er nu over? En er zijn heel veel onderzoeken naar gedaan, naar cash. En het is natuurlijk allemaal gedaan in een tijd dat er hoge rente was. Dus we leven nu in een hele rare tijd met geen rente, met een heel ruim monetair beleid. Dus, maar ja, dat maakt nu even niet uit voor het onderzoek. Maar ze hebben dus een Monte Carlo simulation gedaan. Dat is een bepaalde simulatietechniek eigenlijk waar je een soort van kansanalyse kan maken. En hebben ze gebaseerd op 60% S&P aandelen en 40% obligaties. En hebben ze een periode gepakt van 33 jaar tussen 1973 en 2005. En hebben ze allemaal simulaties gedaan om te kijken wat voor effect heeft cashpositie op je rendement. Op eigenlijk hoeveel rendement heb je meer of minder.
Mm-hmm.
En hebben ze dat gedaan met een cashpositie van 5 tot en met 35%. En daarin is ze eigenlijk uitgekomen dat er als je 5% cashpositie zou hebben in die periode. En je zou dus ook in een dip dus gebruik van maken. Dan kom je uit op een 0,23 minder jaarlijks rendement. Dus dat is vrij weinig. Maar als je gaat naar ongeveer 20%, 25% cashpositie. Dan kom je uit 1%. Ja, minder jaarlijks rendement.
Mm-hmm.
Dus dat is natuurlijk best flink.
Ja.
Helemaal over een periode van 30 jaar. Want compounding 30 jaar 1% is natuurlijk best wel veel. En dit onderzoek zegt eigenlijk dat het dus niet verstandig is om cash aan te houden. Dat je eigenlijk gewoon altijd 100% belegd moet zijn. Want als we bijvoorbeeld even het effect van 1% pakken. Dat is ook een beetje de conclusie van het onderzoek. Is dat eigenlijk het grootste risico zit hem eigenlijk in dat je heel veel rendement misloopt, maar dat je dat eigenlijk niet doorhebt. Daar zit het risico in van je cashpositie in. Dat geeft eigenlijk aan dat dus als je een berekening maakt met startkapitaal van 20.000 euro, je legt 500 euro per maand in, je doet dat over een periode van 30 jaar, en je pakt even het verschil tussen 8% en 7% rendement.
Mm-hmm.
Dat is die 1% die je dan verliest. Dan heb je uiteindelijk een verschil van 187.000 euro in 30 jaar. En dat is dus een misgelopen rendement van 24,4%. En dat is dus eigenlijk de conclusie ook van dit verhaal. Het is heel lastig om te timen. Je stelt jezelf bloot aan een heel groot risico. En dat is dat eigenlijk dat je een minder rendement hebt van 24,4%. En dat is eigenlijk een soort van een daling.
Nou ja, maar niet helemaal natuurlijk. Want het is rendement wat je niet hebt gehad ook ooit. Dus het is iets missen wat je nooit hebt gehad.
Ja, maar je pakt natuurlijk altijd tegenover in dit geval de benchmark. En dat is 100% belegd zijn.
Als ik nu voor kies om geen kinderen te krijgen, dan kan ik niet over 30 jaar denken, oh, ik ben mijn kind verloren.
Maar dat is dus gewoon een soort van ja-nee. Maar dit is natuurlijk niet ja-nee. Dit is een percentage cash. Ja. Dus het is daar zit de keuze in. Hoe groot is dat percentage?
Okay.
Dus ik vind het geen goed voorbeeld.
Nee? Oké.
Okay. Maar ja, wetenschappelijk gezien loont het dus niet om cash aan te houden. Nou, dit zit ook wel een beetje in lijn van dat lump sum versus dollar cost averaging. Dus dat is het DCA, dus gespreide markt ingaan. Nou, de Vanguard heeft daar een onderzoek naar gedaan. En daar is ook gezegd, het is iets van 80% van de tijd beter om in één keer de markt in te gaan. En dat vind ik ook weer zo'n onderzoek van, ja, dat klopt. Maar zit houdt geen rekening met emotie. Want je zal maar net bij die 20% horen. Dat je volledig de markt ingaat en het boel crasht.
Want dat is langzaam, dat je alles erin gaat.
In één keer ingaat en daarna crasht heb je geen munitie meer. Maar de kans dat je dan een heel lange tijd tegen een rode cijfers aankijkt in je portefeuille, is super demotiverend. En wat de kans dat je dan bijvoorbeeld de markt uitgaat of in paniek raakt, is natuurlijk zoveel groter. Waardoor je misschien wel de kans verkleint dat je überhaupt heel lang gaat beleggen. En ik denk dat het met beleggen is heel duidelijk dat het gaat om een lange horizon. Dus je moet ook, vind ik, in zo'n wetenschappelijk onderzoek meenemen wat het effect is van die 20% die dan daardoor emotioneel geraakt wordt. En dat wordt dus nooit onderzocht. Ik heb daar best wel vaak reacties op gegeven. Mensen zeggen, je adviseert mensen om DCA te doen, maar wetenschappelijk gezien is het veel beter om dit te doen. Ja, dan...
Wetenschappelijk gezien is het gewoon beter om te zorgen dat je blijft beleggen.
Ja, je moet een lange termijn. Dus ik vind dat je ook alles moet doen, vooral in de beginfase waar je weinig kaas gegeten hebt van beleggen, waar je heel veel emotie nog hebt, dat het heel belangrijk is dat je het zo opzet dat je eigenlijk sowieso nooit stopt.
Maar zelfs als je er dus met je lump sum ingaat, al je geld wat je wil beleggen, en je gaat eerst, je stapt op een super slecht moment in, maar je hebt wel een lange horizon, kom je er dan alsnog beter uit? Als je blijft beleggen?
Nee, want als je natuurlijk, je was beter uit als je natuurlijk dan op dat moment ook nog een gedeelte kon inleggen natuurlijk. Dat is die 20% natuurlijk.
Ja.
Het is niet 100% scoren. Nee. Uiteindelijk gaat het op het instapmoment natuurlijk. Alleen die kan je niet timen. Daarom kan je zeggen, het is 4 uit de 5 is succesvol.
Ja, het is een soort extra gok.
Ja, dus ik vind dan, ga dan in stapjes erin. Want dan heb je ten alle tijde een positief resultaat. Want het is belangrijk dat je altijd een positief resultaat hebt. Niet zozeer dat je de benchmark verslaat. Maar dit vind ik dus ook met dit onderzoek.
Ja.
Als het gaat om emotie. Ja. Tuurlijk. Het is beter om 100% belegd te zijn. De wetenschap laat het allemaal zien. Maar als je nog niet zo lang belegt, kan ik me heel goed voorstellen dat het je heel veel nachtrust geeft als je een cashpositie houdt. 5, 10, 20. Want uiteindelijk is het allerbelangrijkste dat je 30 jaar gaat beleggen. En als jij lekker slaapt door 20% cash aan te houden, omdat jij het gevoel hebt, alles is nu heel hoog. En ik vind het fijn om straks ook nog een beetje te kunnen shoppen. En met korting, als de boel naar beneden gaat, en ik neem voor lief dat ik misschien wat rendement misloop.
Wat ik toch niet gehad heb,
maar daar voel ik me comfortabeler bij. Ja, dan is dat natuurlijk heel goed.
Okay.
Dus dat is wel een extra nuance die ik wil meegeven. Je moet altijd niet alleen maar handelen naar wat de wetenschap zegt.
Mm-hmm.
Je moet ook handelen naar hoe je zelf in elkaar zit en hoe je emotie is.
Jij stuurde ook over dit onderwerp een filmpje van Warren Buffett door.
Als het gaat over wetenschap, dan kan je natuurlijk net zo goed Warren Buffett erbij halen. Want die zit vol met quotes en wijze dingen.
Ja, maar dat is niet per se wetenschap natuurlijk.
Nee, maar het is ook meer. Dat je, als je de wetenschapper nagaat, kan je net zo goed ook Warren Buffett erbij halen, vind ik.
Ja, dat is wel waar. Een extra autoriteit op dit gebied.
Ja.
Laten we even luisteren wat hij te zeggen heeft.
Ja.
So how much cash should an ordinary investor have on a percentage basis, do you think?
It depends on their personal situation. If you're working in something where you're living off your paycheck from week to week, you want to have a little cash around, and you certainly don't want to have a credit card that's maxed out or anything like that. But if your house is paid off, if you don't have big living expenses, you got a portfolio of decent, diversified businesses, you don't really need any cash.
So you can be more cash-free than Berkshire is?
Yeah, I've got responsibility. You know, we've got insurance claims. We could have hurricanes that, would happen. All kinds of things where we might have to pay out billions of dollars. And I've got over 1 million people that own shares that are counting on me to run the place so we get through periods like that. But if I were retired, I had a $1 million portfolio of stocks that was paying me $30,000 a year in dividends or something of the sort, and my children were growing, the house was paid off and everything. But, I wouldn't worry too much about having a lot of cash around.
And ben je het daarmee eens, eigenlijk?
Ja, daar ben ik het wel mee eens. Ik ben zelf ook 100% belegd. Ik heb heel soms een cashpositie van 0,5% of zo, max 1%. Maar dat komt dan toevallig net niet helemaal uit met het aandelen die ik wil kopen. Of dat ik net een hoop dividend heb ontvangen die maand. Maar ja, ik ben het wel mee eens. Als je geld kan echt belegd met geld dat je kan missen. En je hebt een goede buffer, wat hij ook zegt. Dus je hebt geen extra schulden, creditcards of iets. Dat is natuurlijk in Amerika heel normaal.
Je huis is afbetaald.
Ja. In Nederland is dat misschien minder relevant dan in Amerika. Maar als je eigenlijk gewoon je privé situatie gewoon heel goed op orde hebt en geen grote risico's hebt, zoals een schulden en zo. En je kan het geld echt missen. En je gaat in een goed gespreide portefeuille, dat zegt hij er wel bij. Hè? En dat is misschien ook de reden waarom die vermogensbeheerders die in technologie zitten, die zijn niet echt goed gespreid. Die zitten natuurlijk alleen met technologie. Dat is wel goed dat hij erbij is. Een goed gespreide portefeuille, dan is het niet nodig. En ja, daar ben ik op zich wel mee eens. En
maar hoe werkt dat dan precies? Waarom is het dan niet nodig?
Nou ja, omdat op lange termijn gaat het toch wel weer omhoog. Je hoeft niet per se te wachten op een crash. Dat is natuurlijk het eigenlijk.
Om je cash in te kunnen zetten.
Ja, want het kan zomaar zijn dat die crash gewoon 10 jaar niet komt. En dan zit je 10 jaar te wachten op cash dat elk jaar minder waard wordt.
Ja, en geen rendementen. Ja,
je kan altijd in een crash. Elke crash is natuurlijk anders. Dus je hoeft niet per se met cash te zitten. Maar je kan natuurlijk ook altijd snel anticiperen op een crash. En kijken, een beetje schuiven met holdings. Dus altijd, alles gaat tegelijk naar beneden. Om erbij even snel. En dan komt iedereen achter wat voor soort crisis het is. Dan gaan degenen die daar heel veel last van hebben nog even verder. En dan bounce degenen die er helemaal geen last van hebben alweer iets omhoog. En op dat moment is al een beetje duidelijk waar de schade gaat zitten. En ja, vanaf dat moment zou je natuurlijk altijd kunnen schuiven.
Kan je natuurlijk kun je alsnog profiteren van een crash.
Het gaat gewoon, de markt is heel volatiel. Dus je kan heel erg. Ja, je kan ook gewoon bedrijven sluiten of een beetje verschuiven qua allocatie. Dus je kan altijd wel profiteren van een crash. Helemaal als je losse aandelen zit. Ja, maar ik ben het wel mee eens. Ik ben ook 100% belegd. Ik beleg echt met geld wat ik echt kan missen. Dus ik heb mijn voorkeur gaat ook gewoon 100% belegd zijn.
Want jij vindt het ook zonde om een cashpositie aan te houden waarvan je zeker weet dat het minder waard wordt.
Ja, nou, er komt natuurlijk ook
omdat je genoeg vertrouwen hebt.
Er komt ook nog iets anders bij. Ik weet gewoon dat ik voor de komende jaren gewoon een hele steady inkomen heb. Wat ik gewoon maandelijks kan beleggen. Dat komt omdat ik nog een bedrijf verkocht en zit nog een lening die maandelijks terugbetaald wordt. Dus ik weet gewoon dat ik voor een hele lange periode maandelijks geld heb om te beleggen. En dat bedrag is ongeveer, ik leg ongeveer 5000 euro per maand. Dat is ongeveer 2% van mijn totale waarde nu. Dus ja, een crash duurt ook vaak lang. Maanden, soms een jaar. Of jaren. Dus ik weet gewoon dat ik in die periode elke maand, ook al gaat de crash, krijg ik weer nieuwe cash om te beleggen. Dus vooral als je nog vermogen aan het opbouwen bent en je hebt elke maand, ga je inleggen, dan is het ook minder nodig om cash te hebben. Omdat je creëert al elke maand cash om in te leggen. Dat is natuurlijk anders als je een beetje richting het einde gaat en je gaat al afbouwen, dan is de toevoer van geld natuurlijk relatief laag, procentueel gezien. Dus dan ben je veel meer aan het vermogensbehoud aan doen. Dan kan ik me voorstellen dat je er iets anders mee omgaat met een cashpositie. Maar als je echt nog in je beginjaren zit, je gaat vermogen opbouwen, je gaat elke maand inleggen, dan zou ik eigenlijk niet echt cash aanhouden. Helemaal niet omdat
maar Warren zegt dat het aan het einde dus ook net zo goed niet hoeft.
Nee, dat klopt. Ik zou daar toch denken, dat vind ik lastig te zeggen, omdat ik nog niet zo ver ben. Maar ik denk dat ik toch mijn buffer die ik zou hebben, die ik wat eerst zei, dit ongeveer 6 tot 12 maanden aan kosten, die zou ik dan wel gaan verhogen, denk ik, naar misschien wel 2 of 3 jaar. Mm. Om er echt zeker van te zijn dat je niet aandelen moet verkopen om echt van te leven.
Ja.
Ik zit zelf wel eens met de gedachte. Soms heb ik het wat drukker dan andere keer. Dus ik zit ook soms met momenten dat ik een holding wil sluiten. Of dat ik maandelijks dus moet inleggen, maar dus niet precies weet waar ik het in moet leggen, omdat ik gewoon even geen tijd heb om onderzoek na te doen. Dus daar zit ik wel mee van, ik merk dat ik gewoon liefst belegd wil zijn, maar dan ga ik dus wel misschien een overhaaste beslissing nemen.
Ja.
Dus ik moet voor mezelf ook wel gaan aanleren dat cash ook gewoon een positie is en dat het gewoon prima is om daar gewoon ook tijdelijk wat in te doen, om in de tussentijd dat ik een nieuwe keuze kan maken
maar
waar ik erin stoppen.
Als je het echt als een positie ziet, dan is het dus een aandeel, een noodlijdend aandeel waar je even tijdelijk je geld
maar ik zit het. Ik dacht, ik heb laatst wel getwijfeld van ik moet die druk mezelf niet opleggen. Dus ik kan ook gewoon tijdelijk in een goed gespreide ETF gaan. Dus dat is iets wat ik misschien ook ga overwegen. Dat ik bijvoorbeeld de MSCI World ETF bijvoorbeeld in mijn portefeuille neem. En dat ik, als ik dus die maand even niet iets vind waar ik het in zou stoppen, dat ik het dan daarin stop.
Ja.
En dat eigenlijk een beetje mijn, je noemt het een soort van substituut voor cash board.
Ja. Slim.
Wel beleg blijf. En die kan ik ook één gratis transactie per maand doen. Blijf ik wel belegd, gelijk ook goed gespreid. Want ik wil dus niet in de S&P gaan zitten, want mijn portfolio is voor een groot gedeelte al de S&P.
Ja.
Dus ik ga natuurlijk wel mee naar beneden, maar dat hoort erbij.
Ja.
Vind ik dus niet erg. Maar dan zit ik wel in de markt. En dat is wat ik wil graag altijd in de markt zitten. Dus dat Dat is voor mij nog een
soort tussenoplossing.
Tussenoplossing die, waar ik me het meest comfortabel bij voel. En je kan eventueel natuurlijk ook in een obligatie ETF gaan zitten. Het is niet echt mijn cup of tea. Ik weet daar niet heel veel vanaf van obligaties. Dus ik geef dan de voorkeur voor een goed gespreide ETF om tijdelijk aan te houden. Dus dat zijn ook de mogelijkheden die je kan doen.
Ja, oké. En is het bij ETF's, dan is het eigenlijk voor mij bijna niet relevant.
Ja, dit is dus echt voor losse aandelen. En je hebt natuurlijk nooit de uitdaging, waar ga ik het in stoppen? Want ja, jij gaat gewoon dollar cost average in een ETF in. Al kan jij nog steeds ook het gevoel hebben van, nou, het staat toch wel heel erg hoog nu. Ik krijg een beetje hoogtevrees. Ik ga even wat cash aanhouden. Dat gevoel kan jou ook opspelen.
Ja.
Dan is natuurlijk gelijk de volgende vraag. Oké, stel je voor jij dat doet. Jij doet dat. Je hebt 20% cash.
Ja.
En jij hebt als reden. Ik ga bij een volgende correctie ga ik dat inleggen.
Ja.
Dan is natuurlijk gelijk de vraag. Nou, hoe ga je dat dan doen?
Inderdaad. Want 20% is best wel veel.
Ja, maar ga je dat dan? Wat is dan voor jou een correctie? Is dat 10%, 20%, 30%?
Wanneer is het laag genoeg?
Ja, wanneer is
het
laag genoeg?
Want, zou je daar van tevoren voor jezelf afspraken over moeten maken?
Nou, dat
wil
denk,
je dat?
Ja, dat denk ik wel. Want ik heb natuurlijk de coronacrash een beetje meegemaakt. Niet heel bewust toe, maar ik had het wel meegemaakt. Maar je weet gewoon hoe het gaat. En dan gaat het naar beneden. En dan gaat 10% naar beneden. En dan is denk je dat alles in paniek is. Maar dan veert het toch altijd weer iets omhoog.
Yeah.
Want het gaat altijd weer een paar procent omhoog. En dan denk je, nou, ik moet voorbij. Want als ik te laat ben, dan gaat het weer nog verder omhoog. En vaak gaat het dan weer naar beneden, maar niet altijd natuurlijk. Dus je weet het eigenlijk niet.
Je weet het gewoon niet.
Er komt een heel emotioneel spel bij.
Yeah.
Dus wat je eigenlijk wil...
Ik zou het eigenlijk gewoon dan, denk ik, dollar cost averaging dat weer gaan herbeleggen.
Ja, naar beneden, ja. Maar dan moet je dus wel afspraken voor jezelf maken.
Yeah.
Je kan bijvoorbeeld een paar regels opschrijven die zelfs bij een correctie van 10% beleg ik 25% van mijn cash.
Maar dat is net zo willekeurig als...
Nee, dit is niet willekeurig. Dit is gewoon... een regel die je gaat toepassen op het moment dat het gebeurt. Het hele idee van een cashpositie is dat je die gaat gebruiken bij een correctie.
Ja.
Dus als je een cashpositie aanhoudt van 20%, maar je gaat geen regels maken wanneer je dan die cash gaat gebruiken.
Ja.
Als je dat niet gebruikt bij een correctie, dan kan je net zo goed de markt inblaan.
Ja.
Het hele idee daar is natuurlijk dat je munitie hebt voor dalende koersen.
Ja.
Dan moet je ook voor jezelf een afspraak maken wanneer je het dan gaat inzetten.
Precies, ja,
Want anders heeft het natuurlijk geen zin. Want het gaat altijd gebeuren als het 10% naar beneden gaat. Ga jij denken, oh, hij kan ook naar 20.
Ja.
Dus je zou kan je bijvoorbeeld zeggen, bij een correctie van 10% ga ik 25% van mijn cash inleggen. Nou, zeg dat als je 1000 euro zou hebben, dan zou je dus 250 euro inleggen.
Mm-hmm.
Kan je zeggen, bij nog keer 10%, dus een totaal 20% correctie, ga ik dan 45% van mijn cash inleggen. Nou, je had dus nog 750 over. Dus dat houdt in dat je 337 inlegt.
Ja.
En daarna zeg je bij een 30% correctie leg ik alles in wat ik nog over heb. En dat is dus dan 412 euro.
Ja.
En zo heb je eigenlijk een plan voor jezelf gemaakt hoe jij je cash gaat inzetten bij een correctie. Of dit een goede keuze is of niet, dat moet de toekomst wijzen. Als er binnen nu in een paar jaar een goede correctie komt, dan ben je spekkoper. Komt dat helemaal niet en dan heb je wat rendement misgelopen. Als het je een goede nachtrust heeft gegeven, dan is alles waard.
Het
mislopen
van
rendement is helemaal niet erg als je er lekker van slaapt.
Ja.
Dus dit is wel een... voel je ook niet opgehaast of als je cash neemt. Cash is gewoon een positie, is helemaal niks mis mee. Doe dat wel dan wel met...
Ja,
de regels
erachter,
en met een idee erachter.
Ja. Oké. Okay. De PDT-update. Hebben we een update? Je had vorige week natuurlijk best wel een uitgebreide update.
Nee, deze week geen echt heel concrete update. We hebben natuurlijk wel weer wat kleine dingetjes verbeterd. De changelog van vorige week die is nu ook uitgeschreven. Dus kan je ook met afbeeldingen en alles lezen.
Changelog is een soort weblog, maar dan alles wat er veranderd is.
Oh ja, soms vergeet ik dat ik zit zo in de... Je hebt zo je eigen terminologie
in
de softwarewereld. Maar een changelog, dat is eigenlijk wat je schrijft als je alles wat je gewijzigd hebt in een update. Dus bij elke keer dat we een nieuwe versie online zetten, schrijven we een artikeltje over wat we allemaal gewijzigd hebben.
Een soort beetje de live weblog van...
Dus als je dat allemaal terugleest, dan kan je eigenlijk zo zien wat we in het afgelopen jaar elke maand eigenlijk hebben gereleased.
Dus een stukje transparantie naar de luisteraar toe.
Nou, dat is ook gewoon fijn dat je... Als ik bijvoorbeeld een product afneem... Wij hebben met PDT ongeveer 15 andere softwareproducten die we afnemen. Allemaal SaaS-producten om ons bedrijf te kunnen runnen. Ik kijk altijd als ik een software afneem naar de changelog. Het is voor mij dus heel belangrijk dat het, dat het actief beheerd wordt. Dat het onderhouden wordt. Dan kan ik ook zien dat er foutjes opgelost zijn. Dat geeft mij dus heel veel vertrouwen om dat product af te nemen. Want als ik zie dat er in de change nog heel vaak foutjes zijn opgelost, dan weet ik gewoon, oké, als ik een foutje herken, dan wordt die ook opgelost.
En zit er nog een grote change aan te komen in de toekomst?
Zeker, daar hebben we vorige week ook over gehad. Die portfolio performance. Komt eraan.
Oké. En we willen natuurlijk alle nieuwe vrienden weer bedanken. Het blijft leuk om te zien dat mensen nog steeds
heel leuk.
Willen doen.
Ja.
Dus welkom. We gaan naar het nieuws.
We hebben brokernieuws.
Brokernieuws.
Trade Republic.
Mm-hmm.
Duitse broker. Dat noemen ze ook wel de neo-broker. Ik denk dat die het meest vergelijkbaar is met Bux, denk ik. Omdat het ook een appje is en zo.
Mm-hmm.
Ja, die komt naar Nederland. Die is een Duits bedrijf. Heeft van mij vorige week aangekondigd om ook naar de Zuid-Europese landen te gaan. En heeft een watchlist geopend in Nederland.
Is Bux dan ook een neo-broker? Is dat het genre?
Ja, dat wordt ook een neo-broker genoemd. Okay. Ja.
Trade Republic.
Maar het heeft geen AFM-vergunning, valt onder de Duitse BaFin. En natuurlijk, net als bij FedEx en de Giro, dus nu handelen ze eigenlijk op een soort van eigen handelsplatform, de TradeGate. En zij handelen dus Trade Republic op LS Exchange. Die verkopen natuurlijk orders door. En ze handelen ook in crypto. Dus ik heb het idee, ze handelen in derivaten, aandelen, ETF's en crypto's. En daar zit natuurlijk een hele hoge marge op crypto's. Maar het komt in ieder geval naar Nederland. Dus we krijgen weer een broker erbij. Ik weet niet of we er nou heel blij mee moeten zijn. Maar
is het ook weer zo'n broker met van die, wat je noemt dan perverse prikkels, om meer te gaan handelen?
Ja, exact. Precies.
Dat. Ja, dat vinden we niet leuk in Nederland. Maar dat mag toch niet van de AFM, of wel?
Nee, maar ja, we zitten natuurlijk met een Europese Unie. Het bedrijf is gevestigd in Duitsland. Dus dat valt onder de Duitse AFM, de BaFin. Dus daar heb je als AFM niks over te zeggen.
Maar als een slachthuis bijvoorbeeld in Duitsland niet op de juiste manier slacht, met niet de juiste voedselvoorschriften, weet ik veel wat, dat doen ze allemaal niet netjes, dan mogen ze in Nederland toch niet dat vlees verkopen?
Dat is niet echt mijn genre, dus ik heb geen idee.
Misschien moeten we een keer iemand van AFM uitnodigen.
Ja, het zou leuk zijn als ik een keer komen.
Is er nog ander nieuws?
Nou, we hebben het even kort gehad over GitLab. Die ging een aantal, aantal weken geleden, voor mijn week, aflevering 68 uit mijn hoofd.
Wat was dat ook weer voor bedrijf?
Van een Nederlander die in Amerika woont. Sietse Seybrandij. Ja, hij wordt in Amerika Sid genoemd, want Sietse is denk ik wat lastig uit te spreken.
Nee, voor ons is het ook al lastig.
Hij is naar de GitLab is naar de beurs gegaan. Het is een bedrijf, eigenlijk een softwarebedrijf, waar je als software developers, dat vorige keer ook uitgelegd, samen kan werken om software te ontwikkelen. Dus dat is een beetje hetzelfde als je met 100 man in één boek schrijft. Dan werkt dat niet als je met z'n allen in dat boek schrijft. Dus je wil allemaal ook versies van dat boek maken en dat wil je later makkelijk kunnen mergen.
Mm-hmm.
Nou, dat doet GitLab. Er zijn eigenlijk twee grote concurrenten die ook beursgenoteerd zijn. En dat is GitHub. Dat is de allereerste geweest. Die heeft ook het grootste marktaandeel overgenomen door Microsoft. En dat was toen het een hele slimme overname, waardoor ze Azure heel erg konden pushen onder alle developers. En je hebt Bitbucket van Atlassian. Nou, Atlassian staat ook op mijn watchlist. Ja. Maar ik kon niet zo heel goed vinden wat nou. Er zijn nog wel meerdere concurrenten, die zijn wat minder groot. Ik kon niet zo goed vinden wat nou hun marktaandeel exact. Ik weet niet of je kan spreken van een oligogamie. Zeggen dat? Dat is een, je hebt dan monopolie, duopolie.
Oligopolie.
Ik weet niet of je echt daarvan kan spreken, maar ik moet wel zeggen, het is wel een mooi bedrijf hoor. Ik doe sowieso niet mee aan IPO's, maar ik hou het wel in de gaten. Het is best een mooi bedrijf. Er zit best wel een mooie filosofie in. Het werkt volledig remote.
Mm-hmm.
Heeft 60 nationaliteiten. En je ziet toch wel dat het, volgens mij zijn er niet heel veel concurrenten. Er zijn niet heel veel partijen die dit product aanbieden. Wel denk ik heel veel kleintjes, maar het is echt zonder kan je ook niet. Je kan geen software ontwikkelen zonder zo'n product. Dus het is ook een beetje een utility, kan je dan zeggen. Wat natuurlijk heel interessant is. En alle bedrijven in de wereld worden naar mij de softwarebedrijven. Dus uiteindelijk alle bedrijven in de wereld hebben dit nodig, uiteindelijk. En er komen steeds meer software developers bij. Dus de markt groeit ook gigantisch. Dus
er is wel eentje om in de gaten te
houden. Het is wel een bedrijf wat wat ik wel heel interessant vind. Dat ga ik zeker blijven volgen. En wat dus ook heel opvallend is, ik was dus even bij de aandeelhouders aan het kijken. Daar zit dus GV Management Company in.
Okay.
En met 5,8 86%.
Dat is een aanmerkelijk belang.
En ja, dat is groot. En GV staat dus voor Google Ventures. Dus er zit dus, Google zit dus heel groot hierin. En dat begrijp ik eigenlijk wel, want Microsoft heeft natuurlijk GitHub overgenomen, want dan hebben ze toegang tot de grootste developers community in de wereld. Plus ze kunnen zien waarop dat met aan ontwikkeld wordt. Ze zien gewoon de infrastructuur waarop gebouwd wordt. En dat is natuurlijk heel interessant.
Maar je zei Microsoft?
Microsoft. Dus die hebben natuurlijk zijn heel groot in de cloud. Die zijn natuurlijk allemaal producten aan het maken. Uiteindelijk wil je die developers community wil je naar je toe trekken. We hebben het natuurlijk al vaker over gehad, ook met Stripe en Twilio.
Oh, zo,
die
ja.
Uiteindelijk bepalen straks, dat geloof ik echt, dat developers gaan uiteindelijk alles bepalen wat er voor producten in je organisatie worden afgenomen. Want developers gaan steeds hoger de organisatie en wat steeds meer bedrijven echt een softwarebedrijf worden. Dus dat is de groep.
Ik vraag me soms af of jij niet een beetje grootheidswaan hebt, omdat je zelf een developer bent.
Nou ja, je ziet het ook op de beurs, dat de hele beurs wordt steeds meer technologie.
Ja.
En je ziet ook waar zitten de winsten bij alle cloudbedrijven en zo. En ja. Alle softwarebedrijven die. Dus het is niet heel gek dat Google hier heel veel interesse in heeft.
Nee.
Want die zien dan precies, die kunnen in de data precies zien welke producten er omgenomen, welke integraties worden gedaan. Zij kunnen daar natuurlijk hun product veel beter op afstemmen. En Google is natuurlijk heel hard bezig om hun clouddiensten, de concurrent van AWS van Amazon en Azure van Microsoft, om daar enigszins positie in te krijgen. Ze pompen daar volgens mij 18 miljard per jaar in. Wil nu niet helemaal lukken. Ja, het is niet heel gek dat Google hier een groot aandeelhouder is. En ik sluit ook echt niet uit. Misschien worden ze ondertussen een beetje duur. Dus daar zijn ze misschien een beetje laat mee. Ze hebben ongetwijfeld geprobeerd om misschien eerder te kopen. Dat Google dit ooit een keer gaat overnemen. Maar ja, misschien hebben ze voldoende aan een groot aandeelhouderschap. Dat ze al genoeg informatie krijgen. Maar het is niet heel gek. Dus ja, ik vind het wel een interessant bedrijf om in de gaten te houden.
Wat kost een aandeel nu?
Nou, oh ja, dat is misschien wel goed dat je het zegt. Het is naar de beurs gegaan. Het heeft 800 miljoen opgehaald.
Ja.
Is een uitgifteprijs van $77. Maar het ging echt heel snel naar 105. Dus het is al echt iets van 24% of zo gestegen.
Ja, ja.
Dus het heeft een hele goede beursintroductie gehad. En er is heel veel vraag naar het aandeel. En het maakt, we hebben gelijk een nieuwe Nederlandse multimiljardair. Hij heeft een vermogen van 2 miljard nu.
En ze hebben een hartstikke leuk logo, een vosje.
Ja, in ieder geval een interessant bedrijf. Om in de gaten te houden.
Ja.
En denk ook het voordeel is dat het is een soort van open source en het is onafhankelijk. Dus dat is wat heel veel partijen fijn vinden. Want mensen willen dus bijvoorbeeld niet met GitHub samenwerken. Want dat is van Microsoft. En dan breng je dus eigenlijk heel veel data onbewust naar Microsoft. Dus
ja.
Ze willen heel graag een onafhankelijke partij om samen te werken. En dat is natuurlijk GitLab.
Ja.
Dat is ook hun kracht, is ook de onafhankelijkheid.
Vooralsnog.
Vooralsnog wel, ja. Dus interessant bedrijf.
En je had ook nog nieuws over Just Eat Takeaway, hè?
Nou, niet zozeer nieuws.
Nou, je wil zeggen omdat op 21 oktober, dan hebben zij de Just, dat is wanneer deze aflevering online komt, dan is de Capital Markets Day net geweest.
Net geweest, ja. De Capital Markets Day van Just Eat Takeaway. 21 oktober om 1 uur.
Ja.
Dus we kunnen dat niet meenemen in deze aflevering. Maar ik wilde wel even benoemen als je aandeelhouder bent, je kan de webcast, kan je gewoon terugkijken. Ik heb een positie daarin. Er is veel gebeurd in dit aandeel de afgelopen tijd. Het is gewoon naar beneden gegaan. Er is heel veel over geschreven. Er is vaak over gesproken. Dus ik heb wel een beetje het gevoel dat dit een beetje een opbouw is naar dat moment. Dus alle kritiek is constant weer verschoven naar wacht maar dat de Capital Market Day, want dan gaan we de toelichting geven. Dat kunnen ze natuurlijk hierna niet meer doen. Dus iedereen verwacht heel veel hiervan.
Yeah.
En wat trouwens nog wel interessant is om te zien, dat Catwalk en Bouwpost, dat zijn twee aandeelhouders in Just Eat, die hebben allebei hun positie in de afgelopen weken verhoogd naar over de 5%.
Okay.
En er zit namelijk een verschil. Als je meer dan 5% hebt, heb je een aanmerkelijk belang. En een aanmerkelijk belang betekent ook dat je volgens mij meer inzicht hebt en meer inspraak. Ik weet niet exact, maar
heb ik erover gehad.
Met Alex Otto natuurlijk, de Mr. 5% wordt hij genoemd.
Ja.
Maar volgens mij hebben ze dan ook een plekje in de board. En als je dat doorlegt, denk je, er zijn twee aandeelhouders die heel publiekelijk hebben aangegeven dat dingen anders moeten.
Mm-hmm.
Die gaan hun positie verhogen naar 5%. Ik denk om in de board te komen, daar gaat sowieso wat gebeuren. Er speelt daar sowieso wat. Die gaan niet hun positie zomaar naar iets over 5% verhogen.
Dus
die gaan hoogwaarschijnlijk een paar keer goed met de vuist op tafel slaan. En die denk ik dat die ook wel meedenken in in wat er gezegd gaat worden. Ja. Maar we gaan het zien.
Okay.
Ja, dus dat is een...
Ik heb ook twee aandelen, Just Eat Takeaway, hè?
Ja, dus jij, voor jou is het ook relevant. 1 uur.
Die webcast live meekijken. Dat kan. Oh nee, ik heb een interview met de Leeuwarder Krant over beleggen morgen. Kan dus niet.
Met wie?
De Leeuwarder Courant.
De Leeuwarder Courant?
Ja, ik heb Friese roots, Pim.
Oh, oké.
Dus binnenkort in de Leeuwarder Krant.
Oh, wat leuk.
Voor wie iemand
ik ben thuis geïnterviewd voor een Belgische krant. Nee, ja, Belgisch Blad.
Oh, leuk.
Trends.be. Mm-hmm. Van Knaken of zo.
Knak.
Knak?
Knaken. Gaan we naar portfolio?
Ja, nou, er is wat gebeurd. Ik had natuurlijk vorige maand nog niks gedaan. Dat heb ik dus nu gedaan. En dus de komende weken ga ik dus nog een transactie doen. Maar ik heb de 3 grote techbedrijven in mijn portefeuille bijgekocht. Alphabet, Facebook en Amazon. En dat heb ik eigenlijk gelijkwaardig gedaan. Dus ik heb 1 aandeel Alphabet, 1 aandeel Amazon en 10 aandelen Facebook. Dus dan heb ik die eigenlijk om erbij qua... Gewoon qua aantal, ook wat bedrag, ongeveer gelijk gehouden. Dus ik heb positie gelijkwaardig verhoogd. Ik vind eigenlijk op dit moment dat het rendement risicoverhouding van Big Tech best aantrekkelijk is. Je krijgt eigenlijk een beetje alles uit het beste van alle werelden. Niet te hoge waardering versus de markt, maar wel heel veel groei. Dus we hebben ook een super brede inkomstenstroom uit heel veel verschillende takken. Dus het is ook nog een soort van anti-fragile. Ja, er zit natuurlijk 1 hele grote donkere wolk boven al die big tech. En dat is natuurlijk regulatie. Dat weet ik, maar dat is een beetje wat er... Ja, je kan natuurlijk niet alleen maar voordelen hebben. Er zitten altijd risico's in. Al denk ik dat die regulatie gaat ten eerste nooit allemaal tegelijk gebeuren bij alle big tech tegelijk. Ze zijn allemaal zo verschillend. Ze hebben namelijk allemaal een soort van monopolie op een ander gebied. Dus als de regulatie komt, dan gaat dat sowieso beginnen bij 1 van die 5. En nooit allemaal tegelijk. En daarnaast... Ik kan ook niet zo goed inschatten wat het effect nou gaat zijn van regulatie. Gaat het nou echt zo'n negatief effect hebben?
Ja, als iedereen er last van heeft, dan zal het op zich...
Ja, maar je kan nooit 1 bedrijf reguleren. Het is altijd een sector. Want je kan niet zeggen, ja, we maken specifieke regels voor dat bedrijf. Dus dan hebben eigenlijk alle concurrenten er automatisch ook last van. Dus dan kan je ook weer afvragen, hoe erg gaat dat dan weer zijn? Ja, het is gewoon een hoop onzekerheid. En ik moet zeggen dat ik dat... gewoon erbij neem. Ik kan me gewoon niet zo goed inschatten wat dat risico van is.
Maar dan ga je dus eigenlijk handelen op onwetendheid.
Ja, maar in beleggen is altijd... Je belegt voor toekomstige winsten en toekomst is altijd onzeker.
En je realiseert je dat er dus veel onzeker is.
Ja, ik.
Dat je het niet goed kan inschatten, maar toch...
Ja, het is zeker iets wat ik in de gaten hou. Ja. Op dit moment zie ik geen aanleiding om daar anders op te handelen.
Okay.
En ik weet... Amazon is vooral Google zijn niet echt omstreden op dit moment. Amazon is misschien een klein. Je gaat het misschien wel zwaar krijgen met personeel. Ze hebben de laatste minimumloon verhoogd van 15 naar $18. En een tekenbonus van 3000 euro. Ze zijn op zoek naar 150.000 nieuwe mensen. Dus ik denk dat die het de komende tijd wel een klein beetje zwaar krijgen. Omdat de marges gaan wel drukken omdat ze heel veel personeel moeten aannemen. Beetje waar Coolblue ook last van heeft natuurlijk. Ik denk dat Alphabet. Die lijkt wel een beetje overal tussendoor te zwemmen op dit moment. Die echt vol wind mee. Nou ja, degene die wind tegen heeft Facebook op dit moment. Ja, dat is natuurlijk met die whistleblowers.
Ja, in het nieuws.
Ja, hoofd negativiteit. Ja. Er is ook 15% afgegaan of zo.
Ja. Met die crash.
Ja, Facebook is echt een bedrijf wat al afgelopen 5 jaar constant tegenwind krijgt. Komt elk jaar wel weer wat boven. En dan gaat de koers weer 15-20% naar beneden. Maar elke keer veert dat weer op. Want het volgt uiteindelijk gewoon de winsten. En er gaat dus heel veel sentiment in. Uiteindelijk merk je elke keer dat er wat gebeurt. Heeft geen effect op het omzet van Facebook.
Dus Facebook is voor jou nu gewoon een beetje in de uitverkoop geweest?
Ja, ik zie ook gewoon heel veel extra mogelijkheden nog in Facebook aan zich. Daar hebben we het ook al eerder ook wel eens over gehad. Nou, ze zijn nu ook begonnen met Novi. Een soort van semi-crypto munt. Waar je dus heel makkelijk Facebook gebruikers onderling geld kunnen over kunnen zetten. Dus als je, maar ook dus gewoon euro's en dollars. In dit geval alleen dollars. Ja, daar zitten zoveel kansen in nog. Dat als je gewoon, ze kunnen gewoon hele grote groepen mensen in de wereld die geen toegang tot een bank hebben, kunnen ze gewoon in WhatsApp of in Facebook Messenger gewoon toegang tot een bank geven waar ze onderling geld kunnen overschrijven. Ja, ja. Dat ze kunnen zoveel mogelijkheden nog openen. Ja, er zijn gewoon heel veel kansen nog in Facebook. Ja. En de waardering is echt heel scherp. Je betaalt om en bij het gemiddelde van de S&P, maar je hebt wel 4 keer meer groei dan gemiddeld. Dus ja, ik zie daar gewoon de risico-rendementsverhouding zie ik heel gezond. Dus okay. Het is ook mijn grootste positie nu.
In je portfolio. Ben je een beetje tevreden over je portfolio?
Ja, wel. Ik ben wel aardig tevreden, ja. Ik merk dat, voel me daar wel comfortabel, maar ik merk dat ik steeds minder vaak kijk. Ik voel me heel rustig in mijn portefeuille. Ik zit natuurlijk nu een beetje met China. Doet het wat minder, maar ik denk, ja, dat gaat over tijd. Gaat dat denk ik wel herstellen. Dus ik doe het wel aardig. Mm-hmm. Maar ik heb wel een paar dingen waar ik zeg, nou, daar wil ik wel, daar ben ik nu wel naar het kijken. Bijvoorbeeld de Trade Desk. Ik zit natuurlijk
bedrijven die jij al in je portfolio hebt. En daar ben je aan het kijken.
Ik merk dat ik net even iets te veel geconcentreerd ben op advertenties. Dus Facebook en Google is ook heel erg daarop. Yeah. Trade Desk ook. Ik zit toch wel te veel in chips, vind ik. Dus naar Breadcrumb ben ik naar het kijken dat hij er misschien uit moet. En ik zit ook toch wel naar Disney te kijken. Pfizer, Berkshire en Unilever. Die staan toch wel bij mij een beetje op de exit list. Mm. Want daar ben ik dan moet ik wat grondiger naar kijken. En ja, mijn watchlist heb ik al vaker gedeeld. Die is niet heel veel veranderd. Adobe, Salesforce, Atlassian, Snowflake, Shopify, Netflix, Zalando, Tor Industries, Booking, Airbnb, Mercado Libre en Sea en zo. Die staan er allemaal nog steeds op.
Okay.
Dus ik ga binnenkort wel, denk ik, wel weer een transactie doen. Maar ik merk dat ik merk als je een goede portefeuille hebt en je voelt je daar comfortabel mee, dan heb je ook helemaal geen behoefte om te handelen. Dat is misschien heel saai voor een podcast, maar ja, ik kan me wel steeds beter begrijpen dat de grotere beleggers ook zeggen, ja, je moet gewoon wachten.
Ja.
Maar wachten is heel makkelijk, merk ik, of makkelijker. Als je goed voelt, als je lekker zit. Als je je comfortabel voelt met je portefeuille. Dan is wachten eigenlijk helemaal niet moeilijk. Sterker nog, dan vergeet je bijna gewoon je portfolio te bekijken. Ja, dus dat, ik merk wel dat naarmate je langer belegt en je gaat langzaam naar wat meer portfolio waar je comfortabel bij voelt, dat het wel makkelijker is.
Ja, nee, ik zit ook super comfortabel. Ik heb een totale waarde van €7.689. Ik kijk er ook eigenlijk zelden op. Ik kan het ook dagenlang vergeten en denk, oh, eerst even kijken. En dat was afgelopen week, ging het wel weer goed, hè?
Nou, ik heb natuurlijk ook een portfolio waarde en ik ben echt flink omhoog gegaan, maar dat komt ook omdat ik wat ingelegd heb. Ik ben nu naar 253.400. Dus echt een groot wijk, maar het is een soort van twee dingen. Ik heb ingelegd, plus dat de koers gewoon heel hard omhoog zijn gegaan.
Ja. Je bent kwart miljonair.
Ja.
Er is een content tip in plaats van een review, geloof ik. Hè? Zullen we deze rubriek gewoon Pim's Pareltjes noemen?
Nou, dat kan ook.
Pim's Pareltjes.
Ik moet zeggen, ik heb natuurlijk nu de komende weken, maanden natuurlijk heel veel pareltjes te vertellen.
Mm-hmm.
Droog natuurlijk ook een keer op, maar dan kan ik ook heel veel oude content nog die ik van een paar maanden geleden heel interessant vond, die ook delen.
Ja.
Maar ik ben nog niet helemaal klaar. Ik ben bij deel 3. Acquired geluisterd. En dat zijn twee jongens, Ben en David uit Amerika. Die zijn 6 jaar geleden een podcast begonnen. En die maken dat niet echt wekelijks, maar wel regelmatig. En die gaan dan in een onderwerp duiken. Maar dan niet wat wij doen, even een uurtje praten. Maar die gaan dan in een onderwerp duiken, maar dan ook echt in een onderwerp duiken. En ze hebben dus drie afleveringen gemaakt over Berkshire Hathaway.
Mm-hmm.
Deel 1, 2 en 3. Met bij elkaar 9:15. Dit is een podcast. Dus doet gemiddeld dus 3 uur per aflevering. Maar die gaan echt in het leven van Warren Buffett en Berkshire duiken.
En op welke manier willen ze het doorgronden?
Nou, tot echt de detailniveau. Ze vertellen gewoon over verhalen dat Buffett 8 jaar oud was. En dat hij wat voor bedrijven die toen had. Toen hij 16 was, toen hij verhuisde naar een universiteit. En hoe die zich gedroeg op de universiteit. Ze gaan echt heel erg detailniveau. Ze vertellen ook hoe hij eerste aandelen heeft gekocht en wat voor fouten hij heeft gemaakt en hoeveel risico's hij genomen heeft. Ze vertellen gewoon heel erg in detail hoe zijn leven is geweest. En het is als je meer wil weten over Warren Buffett en Berkshire, en dan krijg je eigenlijk een soort van in 9 uur een soort van samenvatting van alle boeken die er bijna over hem zijn en alle interviews die hij heeft gegeven. Want ze delen ook de bronnenlijsten, nou, die zijn echt gigantisch lang. Voor mij is van 6 A4'tjes aan bronnen. Dus het is een interessant. Je hoeft natuurlijk niet allemaal te luisteren. Maar ze hebben dus ook afleveringen gemaakt over Sequoia Capital. Die hoor je ook heel vaak. Mm-hmm. Andreessen Horowitz, Standard Oil. En ze hebben af en toe ook afleveringen over IPO's. En bijvoorbeeld Shopify, Airbnb en DoorDash en zo. Mm. Nou, in ieder geval ik vind dat het twee jongens zijn die het luistert lekker weg. Ze hebben de lol. Het is allemaal niet zo collegeachtig. En ze vullen elkaar goed aan. En het is een beetje zo dat ze elkaar het verhaal van Berkshire vertellen aan elkaar.
Yeah.
En wat ik wel heel grappig vond, is dat ze vertellen ook hoe hij Charlie Munger heeft ontmoet. Maar hij heeft gewerkt altijd in een, volgens mij was het een soort van winkel. Daar heeft Warren Buffett gewerkt. En een paar jaar later heeft dus Charlie Munger ook in die winkel gewerkt.
Winkel?
Ja, in een soort van winkels bijbaan.
Ja.
Maar dat ze pas 10 jaar later elkaar pas ontmoet hebben. Maar ze hebben dus allebei wel op dezelfde plek als bijbaan gehad. Dat was heel grappig.
Toevallig.
Ja, nou, ze gaan zo erg in detail. Is het.
Ja. Nou, zeker wat een werk zit daarin, om het allemaal uit te zoeken.
Zeker de moeite waard om te luisteren.
En de ondertitel is Every Company Has a Story. Dus de podcast heet Acquired. Every company has a story.
Maar dit is een podcast die je dus niet zozeer volgt van ik luister elke aflevering. Maar dit is echt zo'n podcast die je gewoon even op je lijstje kan zetten. En als het een interessante aflevering is, het gewoon eens luisteren. Kan ook heel interessant zijn voor je onderzoek. En ze praten ook heel veel over specifieke bedrijven. Ja, ze zijn echt aan het onderzoeken, dus je kan er heel veel van leren.
Je kan het ook wel gebruiken voor een fundamentele analyse een beetje.
Ja, zeker. Als je bijvoorbeeld Airbnb of Shopify of zo of DoorDash wil onderzoeken, dan gaan ze daar ook echt de diepte in.
Hmm.
Dus het is zeker een moeite waard om eens naar te kijken.
Oké. Okay. Nou, dat was de parel van Pim van deze week. En dan zijn we ook bij het einde, hè Pim?
Ja.
Wat gaan we doen volgende week?
Ja, we gaan iets nieuws proberen. We gaan kijken of we af en toe een industrie special kunnen doen. En we hebben in de community een hoop experts zitten. Nou ja, er zijn natuurlijk allemaal particuliere beleggers, dus die werken allemaal daarnaast. Dus die zijn eigenlijk op hun eigen gebied een expert. Mm-hmm. Dus we hebben eigenlijk, zeg even, bijna 5000 experts in de community. En voor de ene expertise is iets meer is wat relevanter voor beleggers dan de ander. Maar we hebben dus ook mensen die werken in de chipindustrie. Koen van Doren, die komt langs.
Die werkt in de chipindustrie.
En die werkt bij ASML. En die gaat ons eens meenemen in de semiconductorsindustrie.
Oh, leuk.
En dat is ook heel leuk in de community, want als er een bepaald topic is over chips, of iemand koopt bijvoorbeeld Intel of zo, dan is iedereen altijd heel geïnteresseerd in wat zegt Koen daarover. Want hij zit natuurlijk in die ontwikkeling.
Yeah.
Dus dat is heel interessant.
Zo relaxed dat wij ons nooit... Je hoeft je bij ons nooit zorgen te maken dat er opeens een Ab Osterhuis aan tafel zit die al bij 1000 andere...
Nee, generalisten.
Lekker heeft gezeten.
Nee, dat klopt. Ja, ik denk, dit vind ik het mooie aan de community, maar ook de kracht van particuliere beleggers. Uiteindelijk weet natuurlijk, als je een groep particuliere beleggers bij elkaar zet, veel meer dan een analist.
Want
ik ben nu in gesprek met analisten. Er komt binnenkort een analist die ook in de show. En dat zijn allemaal generalisten. Die weten, die volgen 20 aandelen en die weten van alles heel veel. Maar die weten heel weinig van iets heel specifiek. Dus je kan beter als je als particuliere groep soort van gaat herenigen en je gaat zeggen, ik wil een expert in de zorg, een expert in de chipsector, een expert in de software, een software developer. Nou, als je dat allemaal bij elkaar zet, dan heb je natuurlijk een groep. Ja, heb je kennis.
Wel expertise.
Ja, heb je kennis bij elkaar. Ja. Daar kan natuurlijk een analist, die kan helemaal niet tegenop. En als we allemaal ook nog eens als expert een beetje een ons niveau omhoog krikken als het gaat om beleggen. Ja, dan kan je natuurlijk als groep echt heel veel van elkaar leren.
Goed. Nou, volgende week dus een industrie special. Semiconductors met Koen van Doren. Ja, jongen. Oh, hoor je mijn buik? Hoor je dat?
Mm-hmm.
Honger, denk ik.
Ja.
Er is ons nog één ding. Eten, investeer in je kennis en beleg met beleid.